bij de cijfers. Zoals u wellicht heeft genomen, heeft de FBC de afgelopen week enorm in de picture gestaan. En daar zijn we blij mee. Maar aan de andere kant moeten we alles toch wel relativeren. We zijn er nog lang niet. We gaan niet voor een fijn woord van anderen. Maar we willen echt heel graag dat de Heer Jezus Christus in ons midden gaat verschijnen. Dit is ons doel. En we proberen onderwijs te geven op de manier zoals wij denken dat het volk of de generatie van God op dit moment het hardst nodig heeft. Maar nogmaals, we zijn er nog lang niet. Vandaag zullen we het hebben over de almacht van God. En dat is best een boeiend onderwerp natuurlijk. Er zijn heel veel manieren hoe je de almacht van God kan benaderen. Maar om de preek ook voor de kinderen zo makkelijk mogelijk te maken, wil ik beginnen met een verhaal. En let op, dit is echt gebeurd. En het gaat over een klein eilandje in Schotland. De Hebriden. Het eiland Lewis. En er waren, net zoals in onze stad Rotterdam, of misschien uit de dorpen of de agglomeraties waar je vandaan komt, was het door en droog. Jongeren deden wat ze wilden. Ze zaten ongeïnteresseerd in de dienst. Er was wel huisgodsdienst, maar er kwam eigenlijk niets uit. Mensen hadden een dubbel leven. Aan de ene kant zaten ze in de kerk en zeiden ze amen bij het eten. Maar aan de andere kant was hun hart ver daar vandaan. Hun hart was ver van God. Totdat de twee oudere mensen begonnen te bidden. De ene was blind. En de andere had artritis. Het is een ziekte. Je kan niet zo goed daarmee lopen en bewegen. Deze mensen begonnen te bidden. En ze kregen op hun hart om een voorganger naar het eiland Lewis te laten komen. En ze zeiden tegen hun eigen voorganger: voorganger, we willen heel graag dat Duncan Campbell komt, omdat we van de Heer hebben gehoord dat Duncan Campbell de man is die we nodig hebben op dit eiland. En die voorganger zei: ja, Duncan Campbell, die zit helemaal op het vasteland, dat gaat hem niet worden. Maar om de vrouwen niet teleur te stellen, heeft hij contact opgenomen met Duncan Campbell. En dat was een dominee. Een fijne dominee. En Duncan Campbell was op een conferentie. En uiteindelijk zei hij nee. Maar op de laatste dag van die conferentie kreeg hij zo op zijn hart om toch die boodschap of die vraag te beantwoorden met een ja, dat hij die conferentie heeft verlaten en direct naar het eiland Lewis was vertrokken. En voordat hij één stap op dat eiland zette, waren 75% van de mensen op dat eiland en jongeren op dat eiland bezig om zonde te beleiden. Deze twee vrouwen hadden de macht van gebed ervaren. De geest van God daalde neer. En vaders en moeders die jarenlang voor hun kinderen baden, die zagen eindelijk dat hun kinderen volledig in de handen van de Heer kwamen. En hiermee wil ik u bemoedigen. Opwekking is mogelijk. Het is iets waar mensen die ik ken al meer dan 20, 25 jaar voor bidden. Iedere dag minimaal een uur. Als je wil kan ik ze naar deze mensen brengen. Als je ziet hoe ze worstelen in de nacht waken. Als je ziet hoe ze huilen in de ochtend waken. En deze mensen die pleiten op het verbond van God. En de almacht van God kan er dus voor zorgen dat uw omgeving, uw gezin en uw gemeente werkelijk in de handen van God komt zoals God dat wil. God wil wonen te midden van zijn volk. Hij wil tabernakelen te midden van zijn volk. Hij wil niet alleen maar in ons wonen. Maar hij wil ook met ons wonen. En dat is de almacht van God. Een van de eigenschappen van God is dat hij bij machten is. Om hier vandaag in ons midden te komen. En mensen die ongeïnteresseerd zijn in het werk van de Heer Jezus Christus. Mensen die ongeïnteresseerd zijn in God. In één moment aan kan raken. Dat is de almacht van God. En vandaag wil ik het met u hebben over twee punten eigenlijk. Hè? En dat is Gods almacht in de natuur en in de orde. Het tweede punt, Gods almacht in de redding. Er zijn nog vele punten die we zouden kunnen aanhalen, maar ik moet het beperken. Ik heb maar een weinig tijd en ik moet het beperken. Maar wij als mensen hebben niet alle macht. We hebben geen macht over ons leven. Niemand hier die in deze zaal zit, maar ook daarbuiten, kan 100% garanderen dat je morgen gezond bent. Je kan zelfs niet 100% garanderen dat je morgen nog leeft. Daarom staat er vaak, hè, vooral als er mensen zijn die gelovig zijn, hè, reformatorische mensen, staat er overal DV achter. Of DV voor. En DV betekent in het Latijn Deo Volente. En Deo Volente is niets anders dan indien de Heer wil en wij leven. Dus we hebben als mensen helemaal geen macht. De enige macht die wij hebben gekregen is de macht van God. We zeggen vaak, de VVD is aan de macht. Of president Rutte is de machtigste man van Nederland. Maar dat is president Rutte alleen omdat God hem heeft aangesteld. We mogen de macht van God zien achter de macht bijvoorbeeld van de politiek. Maar we kunnen ook de macht van God zien achter de macht bij onze baas. Of bij onze klanten. We zien dat ook, hè, in de Bijbel. We zien dat bijvoorbeeld in het gesprek met Nicodemus. Of met Pontius Pilatus. Waar Paulus zegt. Of waar Pilatus zegt. Weet u niet dat ik de macht heb om u te kruisigen en om u los te laten? Waarop de Heer Jezus zegt. U zou geen enkele macht tegen mij hebben als u niet van boven, als het niet van boven gegeven was. We zien het bij de grote keizer van Babel, die het grootste keizerrijk had die er tot nu toe heeft bestaan. Laten we lezen. Het boek Daniël, hoofdstuk 4. Als je het boek Daniël hoofdstuk 4 voor u heeft, dan wil ik lezen. Eerst vers 36, straks gaan we nog een andere vers lezen. Maar ik wil beginnen bij vers 36. En dan staat dit. Daniël hoofdstuk 4, vers 36. Terwijl hij, de grote keizer, Nebukadnezar, die het grootste keizerrijk heeft gehad, die er ooit heeft bestaan. Terwijl hij op het dak van zijn paleis stond en Babel overzag, zei Nebukadnezar tot zichzelf, is dit niet het grote Babel dat ik als huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. En als we verder lezen, dan lezen we dat nog geen seconde later God Nebuchadnezzar depressief maakt. De gedachte dat je alles zelf kan en God er niet bij nodig hebt, zien we vandaag in onze samenleving terug. De hoge werkdruk, de twee verdieners die hun kinderen aan hun lot overlaten. Kinderen die schreeuwen om aandacht, die psychische klachten hebben, verslaafd raken, langdurig videogames spelen, gokken, drugs gebruiken, alcohol en internetverslavingen. Men erkent de macht van God niet en bezwijkt onder de druk van het individueel presteren. Wist u dat er jaarlijks 1,2 miljoen mensen antidepressiva slikken en dat depressie momenteel in Nederland volksziekte nummer 1 is? Wist u dat? Dat iedereen hier, die hier is, ik denk minimaal 4 mensen kent die antidepressiva slikken afzonderlijk van elkaar. Dat ongeveer 10% van Nederland antidepressiva slikt. En sommigen zeggen, ja, 10% van Nederland, dat kan niet. 1,2 en wij leven met 17 miljoen mensen. Maar als je alle kinderen onder de leeftijd van 12 jaar wegtrekt, dan kom je bijna op een getal van 10%. God laat. Laat me iets anders zeggen. Volksziekte nummer 1. In landen buiten het Westen wordt depressiviteit een ziekte genoemd die komt door een individuele samenleving. Een probleem die voorkomt omdat mensen hier de mogelijkheid hebben om zich terug te trekken. Omdat ze geen deel zijn van de samenleving. Het collectief en deelgenoot zijn van een groep zorgt ervoor dat men weinig of geen depressie heeft. In landen als Afrika, Azië, Zuid-Amerika is het depressiecijfer vele malen lager in het Westen. En het grote verschil is dat in die landen niet een omgeving is waar je individueel jezelf terug kan trekken en helemaal weg kan kwijnen. Maar dat je meegenomen wordt in de groep, waardoor er een collectief ontstaat. En je eigenlijk altijd een taak hebt in je gemeenschap waar je je aan houdt. De depressiviteit van Nebuchadnezzar hield op het moment dat hij uitsprak. Daniel 4, vers 34 tot 36. Ik lees het in een basisbijbelvertaling daar heb ik speciaal voor gekozen, zodat de kinderen het misschien wel wat beter kunnen begrijpen. Maar daarin staat dit. Hij is voor eeuwig koning. Hij regeert door alle eeuwen heen. Vergeleken met hem zijn de mensen helemaal niets. Hij doet wat hij wil met de bewoners van de hemel en met de mensen op aarde. Niemand kan hem tegenhouden als hij besloten heeft iets te doen. Niemand kan tegen hem zeggen, wat doet u daar? Of wat doet u nou? Nebuchadnezzar komt erachter dat er niets is in te brengen tegen God. God heeft alle macht. Hij kan alles doen. En niets en niemand kan hem tegenhouden als hij iets wil doen. Dat is almacht. En dat besef ontbreekt bij de christen van vandaag. Dat is de reden waarom ons geloof en gebed vaak zo slap en krachteloos is. We denken vaak te groot over onszelf en te klein over God. Iemand zegt, broeder, nou, ik denk heel groot over God hoor. God is heel groot in mijn leven. Maar dan wil ik u vragen, hoeveel tijd besteed je per week aan persoonlijk gebed? Zoals de Bijbel dat zegt in Matthäus, hè, dat we in onze binnenkamer moeten gaan. Dat we onze deur achter ons dicht moeten doen. En dat we hem moeten zoeken in het verborgene. En hij zal het ons vergelden. Hoeveel tijd besteed je in het persoonlijk gebed met hem? Je merkt het ook aan hoe mensen met het woordje God omgaan. Hoe vaak hoor je christenen tegenwoordig niet zeggen, oh my. Hoe vaak hoor je dat niet zeggen? Hoe vaak hoor ik dat zelfs niet hier in de kerk? Oh my. Dat laat alleen maar zien hoe klein jij over God denkt. God is voor jou niet almachtig. Je zegt het wel met je mond, maar zoals broeder Leander vorige week heeft gezegd, praktisch geloof je het niet. Maar er zijn ook andere mensen die zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Maar weet je wat ik ook merk? Godzegen! Godzegen! Je kijkt iemand niet eens in de ogen aan. Je begrijpt helemaal niet wat je zegt. God zegen betekent de Almachtige moet jou zegenen. Dat kan je niet zomaar even snel doen. Daar behoor je iemand in de ogen mee aan te kijken. God zegen. Op een manier waarbij je het echt meent. Op een manier waarbij je beseft dat je de naam van de Allerhoogste gebruikt om iemand te zegenen. Dat kan je niet klakkeloos doen. Als we begrijpen hoe groot en machtig God is, zoals Nebukadnezar het ons heeft geleerd, dan kunnen we niet zo makkelijk het woord God in de mond nemen. We zijn zo verwend geworden dat alles er maar moet zijn wanneer wij het willen. En God ook op deze manier gaan bekijken. Zullen we even bidden, broeder? Heb je vaak, hè? Zullen we even bidden? God heeft minder tijd dan jij voor jouw zogenaamde broeder. Hij wordt altijd op de achterkant, op de achtergrond geplaatst. En wij willen altijd zo snel hebben, hè kinderen? Is dat niet zo? Ja, ik heb gebeden dat ik iets krijg van hem. Ik heb ervoor gebeden. En de volgende dag, wat zeg je dan? Ja, ik heb het niet gekregen. Ja, God luistert niet naar mijn gebed. Weet je hoe ze dat noemen tegenwoordig? Dat noemen ze een magnetrongeneratie. Je bidt. En je wil het gelijk hebben. Waar staat dat? Waar staat dat in de Bijbel? We moeten voorzichtig zijn en uitkijken dat we niet gebonden zijn aan onze cultuur. In plaats dat we gebonden zijn aan Gods woord. God is te persoonlijk voor ons geworden. Dat zegt J.L. Packer tenminste. En daarmee bedoelt hij dat God vooral een God moet zijn die zwak is, die onvolmaakt is en die krachteloos is. Vele kerkgangers hebben van God een therapeutische God gemaakt, die vooral medelijden moet hebben met zielige mensen zoals wij. Maar als jij de oudvaders nou gaat lezen, hè? Als jij nou gaat lezen wie een John Knox was, dat Bloody Mary, de koningin van, van Engeland, banger was voor het gebed van John Knox dan het hele leger van Schotland. Als jij nou eens gaat bestuderen hoe de mannen van weleer met God omgingen, dan kom je een George Whitfield tegen. Die sprak in de kracht van God en mensen klommen in de bomen, want er waren tienduizenden mensen als hij sprak. En hij zei, hey jongens, alsjeblieft, kom uit die bomen, want wanneer de kracht van God komt, dan vallen jullie allemaal naar beneden. Dat is een almachtige God. En dat is zoals wij de God van de Bijbel moeten gaan leren kennen. En dan heb je natuurlijk nog een John Welch. Een geweldige Schotse predikant. Die zei dat hij zijn dag niet goed besteed was als hij niet 8 tot 10 uur met God in verborgen omgang had omgebracht. leven, het lijkt wel alsof wij een hele andere God dienen. En Lucas 18 zegt ook zelf, zal hij nog geloof vinden als hij terugkomt? Laten we de grootheid van God meer gaan zoeken. Kom, laten we mee. Kom met me mee naar Romeinen 4, vers 37. Romeinen 4, vers 37. Ik zal iets sneller gaan, anders ga ik het niet halen. Kom mee. Voor de twee. Oh, wat een werk. Ben je niet 27? Hoe gaat het tot 25? Ja, vers 17. Romeinen 4, vers 17. Sorry, meisjes. Romeinen 4, vers 17. En daar staat er dit. Uit de Statenvertaling. Ik heb u tot een vader van vele volkeren gemaakt. Dit was tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk God. En let op, dit is de hoofdtekst. Die de doden levend maakt. En de dingen die er niet zijn, roept alsof ze er waren. Dat is God. Die de doden levend maakt. En de dingen die er niet zijn, roep alsof ze er waren. En dat is het eerste punt. God is almachtig in de schepping. Als we de tekst in ons opnemen, dan is God de God die dingen die er niet zijn, roept alsof ze er waren. Gods macht is in eerste instantie te zien in de schepping. En dat is niet alleen maar voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen. Daarom zegt de Bijbel ook, niemand is te verontschuldigen. We kunnen allemaal zien dat datgene wat is geschapen niet zomaar pats, boom, in één keer er was. Nee, er zit een kracht achter. En nog beter, er zit een persoon achter. Als wij wat gaan maken, jongens, kinderen, jongeren, als wij wat gaan maken, dan hebben we altijd gereedschap nodig. Als we een brief schrijven, hebben we een pen en papier nodig. En als we een huis bouwen, hebben we gereedschap en materiaal nodig. Maar God laat door zijn schepping zien dat hij niets nodig heeft om alles te maken. Hij is machtig. Als hij zegt, zon, maan, sterren, kom tevoorschijn. Bergen, water, wolken, boom, gras, onweer, vuur en storm. Kom tevoorschijn. In één keer was het. Zoals Psalm 33 vers 9 zegt. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt en het is er. En hij heeft alles gemaakt naar de orde die God het wezen van God moet presenteren. Die het wezen van God doet presenteren. En dat is zo mooi. Hè? God schept niet alleen uit het niets. Maar God zorgt ook ervoor dat de schepping in orde is. Ja, en dat zien we bijvoorbeeld, hè, als we gaan kijken naar kleuren. De leden hebben dit afgelopen week gehad bij de proefproject. En ik zeg het nog een keer, ook voor de kinderen. Als we gaan kijken naar kleuren, dan heb je drie basiskleuren. Rood, volgens mij blauw en geel. En die drie basiskleuren, die zijn een eenheid en die zorgen dat alle kleuren of heel veel kleuren kunnen ontstaan. Dat zie je bij God ook. Een drie eenheid. Als je met je microscoop gaat kijken en je gaat kijken naar bijvoorbeeld... H2O, de stof H2O. Dan zien we dat de stof H2O in het geheel kan bestaan uit drie verschillende soorten. Je ziet het bijvoorbeeld in vast H2O, water, hè, volgens mij. En dan heb je ook vloeistoffen H2O. En dan heb je gasvormige H2O. Drie verschillende soorten, maar alle drie één. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij... Je ziet het bijvoorbeeld ook bij atomen. Ja, dan zie je dat een atoom, hè, die bestaat uit elektronen, protonen en neutronen. Drie verschillende entiteiten en samen zijn ze één. Zo heeft God alles geschapen. En niet alleen heeft God zo alles geschapen en in orde geschapen, maar hij heeft de orde ook geplaatst als het gaat om sociale orders. Wat zijn sociale orders nou? Sociale orders zijn manieren waar mensen zich in begeven. Een sociale orde is bijvoorbeeld het gezin. Ja, dan zie je dat de man bovenaan staat. En dan zie je dat de vrouw onderdanig is aan de man. En dan zie je dat de Heilige Geest onderdanig is aan... Dan zie je dat de kinderen onderdanig zijn aan de vrouw en aan de man. Net zoals de drie-eenheid van God. God is de Vader. De Zoon onderwerpt zich in het leven aan de Vader. En de Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. En als wij niet op deze manier naar God en Gods schepping orde kijken en de almacht van hem hierin zien, dan krijgen we geen orde, maar wanorde. En dat gebeurt in gezin. Als de vrouw zich niet meer wil onderwerpen aan de man, krijg je wanorde. En dan kunnen de kinderen zich niet onderwerpen meer aan de man en de vrouw. En het vrucht wat het moet dragen, dat heb je niet meer. Dat gebeurt vaak in de gezinnen. Wanorde gebeurt ook op het werk. Kinderen, hoe zou je het vinden als een werknemer, iemand die werkt voor een baas, de baas gaat uitleggen hoe het moet? Iedere keer opnieuw. Het gebeurt. Maar dan zie je dat andere mensen van buiten kijken en zeggen, dit bedrijf heeft wanorde. Want het komt niet overeen met zoals God het heeft bedoeld. Het is belangrijk dat we gaan zien dat God het heeft bedoeld op de manier zoals God zelf is. En als we zo gaan kijken naar wie God is en hoe we moeten wandelen, kunnen we niet alleen maar onszelf, maar ook anderen op een liefdevolle manier corrigeren. Je ziet het ook in de kerk. God is Heer van de kerk. De Heer Jezus is Heer van de kerk. En daaronder zijn de... Wat zijn daaronder? U weet het. De leiders. En daaronder is de... Moeder. En de kudde onderwerpt zich aan de leiders en aan de Heer. En dat is moeilijk, hè mannen? Om je te onderwerpen aan leiders. Dat is zo moeilijk. Maar kun je nagaan hoe moeilijk het is dat jouw vrouw zich onderwerpt aan jou? Heeft God de orde van de kerk niet ingesteld om ons als mannen te leren begrijpen wat een vrouw met jou moet doorstaan? Als jij wil dat jouw vrouw zich onderwerpt aan jou, dan is het belangrijk dat jij in Gods orde de leiders van de kerk eert in de manier van onderwerping. Dat is heel hard. Ik weet het. Maar zo voelt ze, de vrouw, zich ook af en toe aan. Dus de orde van God is enorm belangrijk. Ja, maar moeten leiders zich dan niet onderwerpen? De leiders moeten zich onderwerpen op de manier zoals Christus de gemeente, voor de gemeente zichzelf heeft overgegeven. De leiders behoren zodanig met de kudde te leven dat ze bereid zijn om voor de kudde te sterven. En dan mag ik mezelf aanspreken. En ook een aantal leiders die hier zijn. Als jij niet bereid bent om voor de kudde te sterven, als jij bereid bent om een gemeente te verlaten omdat je zogenaamd een mooie zendingswerk kan doen, dan ben je geen vader. Want de vader verlaat nooit het huis. Dat is het probleem met het individualisme in Nederland. We hebben ambtsdragers die 4 jaar een vader zijn in de kerk en dan weggaan. Dan kan je nooit, maar dan ook nooit een gemeente hebben die zich volkomen kan onderwerpen aan een vader en die vader die kan laten zien dat hij van zijn kinderen houdt. Individualisme is een gevaarlijke zaak. Niet zowel, niet alleen in het gezin, maar ook in de kerk. En ook op het werk. Ik heb hier opgeschreven, geestelijke groei bij de kudde, beter leiderschap van de leiders en nieuwe zielen die zich aan de gemeente toevoegen. Als we werkelijk als FBC dit gaan begrijpen, als een missionaire gemeente, dat wij in de orde van God geloven, zoals als een vrouw zich onderwerpt aan de man, ja, en als Heer de hoofd is van zo'n gezin, dan zal dat vrucht dragen. Dan zullen er kinderen komen. Als wij in eenheid gaan leren wandelen. En dit is niet alleen voor de kudde, ook voor de leiders. Als wij in eenheid gaan wandelen. Dan zal er vrucht komen. Dan zal de Heere God ons vrucht geven. Omdat hij dat niet anders kan. Dat hoort zo. Als we dit begrijpen. Komt er meer begrip voor elkaar. En komt er meer eenheid. En dat is de blauwdruk van God op alle terreinen in de schepping en in zijn sociale orde. Er is een absolute macht en orde zichtbaar in de schepping waar we ons over behoren te verwonderen. Lieve broeders en zusters, God heeft u gemaakt om zijn grootheid te laten zien, zodat jij zijn grootheid mag herkennen en je in God mag verheugen. Op alle terreinen van de sociale orde. Punt 2. Gods almacht in het redden van zielen. We hebben nog steeds die vers, hè? Romeinen 4, denk vers 17. De God die de doden tot leven wekt en het niet zijnde tot aanzijnde doet. Ja, ik ben een NBG 51 man. Ik heb de staatsvertaling, maar ik ken het niet zo goed. Maar het tweede punt over de almacht van God is vanuit onze tekst dat God de doden tot leven wekt. Ja, ik hoor iemand ook zeggen, de almacht van God, hè? En als je soms met een moslim praat en je zegt, ja, God is almachtig. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij is mens geworden. Hij heeft zich bekleed met een mensenlichaam en is op de aarde gekomen als mens. Dan zegt de moslim, dat kan niet. Dat kan nooit. God zou dat nooit doen. God zal nooit mens worden en poepen en plassen en uit de moeder komen. Uit de baarmoeder van een vrouw komen. Dat zou God nooit doen. God zou zich nooit verlagen. Op zo'n manier. Ja, en dan kan je zeggen, ja maar dat is juist onze God. Onze God heeft zichzelf volkomen vernederd om mensen zoals jij en ik te laten zien dat ze redding nodig hebben en dat er een nieuw koninkrijk is die aanbreekt en dat jij geroepen bent om bij hen en door hen naar binnen te gaan. Maar God kan niet alles. God kan niet zondigen. Het is onmogelijk om te zondigen, omdat God waarheid is. God is heilig, hebben we geleerd. En God kan ook niet ontrouw zijn. Is dat geen troost voor sommigen van ons die vandaag hier zitten en misschien de afgelopen week de fout in zijn gegaan? God is trouw. Hij is trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. God wekt ook de doden tot leven, staat geschreven. We kunnen de macht van God het beste begrijpen als we praten over de redding van zielen. We gaan pas echt goed over deze dingen nadenken als we op straat gaan en evangeliseren. En begrijpen dat je, wat je ook doet, je kan ze trekken. Je kan ze misschien wel, nog nooit gedaan, je kan ze misschien wel slaan. Je kan op een bepaalde manier spreken, heel zachtjes of heel hard. Maar jij kan de redding van een persoon niet voor brengt. Het is Gods kracht. Het is Gods almachtige kracht die de doden tot leven moet wekken. De kracht zit in God en Hem alleen. En Hij geeft deze kracht door als het evangelie gepreekt wordt. En dan is mijn vraag aan jou. Wanneer heb je voor het laatst het evangelie gepreekt aan iemand die God niet kent? Wanneer was dat voor het laatst? Is het gisteren? Is het vorige week? Is het een maand geleden? Of weet je het zelf niet eens meer? En dan zeg ik tegen je, dan loop je niet in de orde van God. God roept ons om te vertellen. Vooral aan mensen die nog niet hebben gehoord. God is degene die alles geschapen heeft. Maar zoals Thomas Watson mooi aangeeft, is dat toen God de wereld schiep geen tegenstand ondervond. Maar als God een zondaar bekeert, ondervindt hij wel tegenstand. Satan staat hem tegen. En het zondige en versteende hart houdt hem tegen. Houdt hem tegen. De zondaar is vijandig tegen een bekerende genade. En dat is erg, hè? Dat een mens zodanig opstaat dat je het kan vergelijken dat een kleuter menens wil gaan vechten met Rico Verhoeven. Wat zijn dat nu? Of dat een mug wil vechten tegen een spinnenweb. Of dat een bosje dorens wil vechten tegen vuur. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk om van deze God te winnen en daarom moet jij op zijn vredesvoorwaarden ingaan. De wereld scheppen was het werk van Gods vinger, hè? Dat lees ik in Psalm 8 vers 4. Maar redding is het werk van Gods arm. Lucas 1 vers 15. Redding zien we door de hele Bijbel heen. We zien het bij Kain, die God een teken gaf, waardoor hij niet vermoord werd. We zien het bij Noah en zijn gezin, toen hij ze in de ark bracht. We zien het bij Abraham, bij Abimelech. We zien het bij Lot, met Sodom en Gomorra. We zien het bij Jacob, Jozef en Mozes. Jefta, Simson en Joshua. We zien het bij David en Joshua en Hiskia. We zien het bij Sadrach, Mesach en Abednego. Zoals het boek Hebreeën ook zegt, hè. De tijd ontbreekt om mij al die namen te noemen waarin we zien dat God machtig is gebruikt. En hij heeft krachtig werk gedaan door zijn arm. En deze macht en kracht is vandaag de dag niet verdwenen. Hij is bij machten om meer te doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Zegt de Bijbel in Efeze 3, vers 20. Is er voor hem iets te wonderbaar? Zegt de Bijbel in Jeremia en Genesis. Hij heeft dat ook laten zien toen God het lichaam van de mens aandeed. Werden blinden niet ziende, broeders en zusters? Werden doven niet horen? Moesten demonen niet wijken? En gingen graven niet open? De macht van God komt letterlijk op bijna elke pagina van de Bijbel voor. Jezus Christus is de Almachtige in mensgedaante. Hij heeft dat bewezen door water in wijn te veranderen. Brood en vis uit te delen. Op water te lopen en de storm te stillen. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij heeft alle dingen geschapen en houdt alle dingen in stand. De wetenschap is er nog steeds niet uit waarom al die moleculen, daar zit ruimte tussen en aan de ene kant blijft alles staan. Maar ik hoop dat u weet dat de Heer Jezus de kracht geeft om al die zaken bij elkaar te houden. Broeders en zusters, er is niets te wonderlijk voor hem. Mogen we dan vandaag niet blij zijn omdat we zo'n God hebben? En aan de andere kant ook verdrietig zijn waarom we niet in hem hebben geloofd en ons hebben laten afleiden door schepselen of spullen? In plaats van onze focus volkomen gericht houden op onze schepper? Behoren we voor zo'n God dan niet te leven? Voor dingen die hij wil? Voor de beloftes die hij geeft? Zodat we kunnen uitbidden en zien dat hij werkt op ons gebed? Broeders en zusters, kunnen we elkaar dan weer ontmoeten voor het gebed? In de huizen? Kunnen we gastvrij zijn? Zonder dat het opgelegd wordt door de gemeente? kunnen we elkaar uitnodigen, zodat we de geest van individualisme en depressie uitdommen. Wordt in onze gezinnen uitgebannen wordt in onze gezinnen en onze gemeenten, kunnen we dat werkelijk doen? Ik smeek u vandaag, in het belang van Christus en zijn lokale gemeente, neem uw verantwoording door u te bekeren van uw individualisme. Ik hoop dat u vandaag ziet dat u almachtig God bent, dat u door het geloof in de Heer Jezus tot kind heeft gemaakt. Dat u een passie krijgt voor de almacht van God en dat u weer gaat geloven, leven en bidden zoals het God het van u vraagt. Dat hij tegen u als heiden mag zeggen, o vrouw of o man, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En dan staat er dit. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Als we opnieuw tot besef komen wat God heeft gedaan om onszelf tegen onwillige mensen zoals ons in te gaan. Om ervoor te zorgen dat onze ogen geopend worden. Dan kunnen we dat ook geloven voor onze ouders. Voor onze mannen. Voor onze vrouwen. Voor onze kinderen. Voor onze familieleden. En voor onze collega's. Ja, ik wil je er sterk op benadrukken, broeders en zusters, als je slap en nauw bent in jouw gebed. Ja, dan wil ik je nog één keer zeggen. Hè. Voor mensen die een omgekeerde vader, man, echtgenoot, kind hebben. Je bent, ze zeggen dat in het Engels, the last man standing. Je bent een van de weinigen die nog kan bidden en pleiten op de beloftes van het verbond. Als je dat niet doet, dan gaat uw geliefde naar de hel. Uw geliefde gaat naar de hel. Kijk, dit alleen zou genoeg moeten zijn om straks na de dienst mensen te roepen bij elkaar en zeggen, ik kan het niet alleen, ik heb geprobeerd zo, maar het lukt niet, het gebed, het stopt, ik heb je nodig, broer. Ik heb je nodig, zus. Dit is de enige manier hoe wij als gemeente het gebedsleven in stand kunnen houden door elkaar te bemoedigen en regelmatig bij elkaar te komen. Ik kan niet geloven dat u wilt dat uw kind naar de hel gaat. Ik kan het niet geloven. Maar de manier zoals u leeft, laat dat wel zien. Ik roep u vandaag bij de genade van de Heer Jezus. Dat u God gaat aanroepen en hem gaat vragen wat de hel is. Ik kan het u wel snel zeggen. Misschien met de illustratie. De hel, daar gaat iedereen naartoe. Als een boom. En de mensen zitten. En die met volle vaart uitmond op een waterval. Waarbij iedereen doodgaat als iedereen valt. En het gebed is als een lasso die die mensen van die boot pakt, trekt en op de boot zet die eindmond naar een eeuwig leven met God. Als we dit gaan begrijpen, broeders en zusters, dan hoeven we hier niet meer te preken over eenheid van de gemeente. Dan bent u één. Ongeacht etniciteit, ongeacht waar je vandaan komt. Het maakt er niet meer uit, blank of zwart. Klein of groot, jong of oud. Het maakt niet meer uit. Want jullie zijn één in Christus. Ja, en dat heb ik niet geschreven, ik heb nog een paar minuten. U bent zijn eigendom. En u bent bezegeld met zijn eigendomsrecht. Hij heeft u letterlijk geadopteerd. U draagt zijn achternaam. En het bewijs is de Heilige Geest. U bent geen pleegkind die een ouder kan komen ophalen wanneer de thuissituatie beter is. Dat is het verschil tussen een pleegkind en een adoptiekind. Een pleegkind die laat je opgroeien, maar het is nooit van jou. Maar God heeft u geadopteerd tot zoon en dochterschap. U bent een geadopteerd kind, gemeente van God. bezegeld met de Heilige Geest als onderpand, zodat u weet dat u van hem bent en u hoort in zijn huis voor eeuwig. De christen heeft een hart dat altijd het goede wil doen en het verschrikkelijk vindt als het niet lukt. Een hart die het liefst direct zonde beleidt en weet dat hij of zijn Christus daarmee verheerlijkt. Heeft u dat hart? Heeft u dat hart? Heb je dat hart dat de Heer Jezus Christus meer lief heeft dan jezelf? Bent u al los van de macht van de zonde? Heeft God er al voor gezorgd dat je geen zondige levensstijl meer hebt? En dan is mijn vraag, waar ben je vrij van dan? Waar heeft God in jou zijn almacht laten zien? Heeft hij zijn almacht getoond door je te verlossen van lust, roddel, gokken, drugs, sigaretten, stiekem gedrag, controle, depressie, angst, jaloezie, rebellie? Wil je graag gezien worden? Waar ben je van verlost? Of ervaar je dat je nog steeds onder de macht van de zonde bent? De macht van de zonde is als het ware een zwaartekracht. En iedere keer dan neem je je voor om het niet meer te doen. En je stijgt als het ware op. En die zwaartekracht trek je naar beneden. De macht van de zonde. Je komt niet boven het maaiveld uit. Dan heb je een andere kracht nodig. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En dan staat er in Romeinen. Dan staat er dat de Heilige Geest de werken van het vlees doodt. Wanneer de kracht van de Heilige Geest bezit van je neemt, dan leef je niet meer in zonde. Broeder, ik hoor je iets vervelends zeggen. Gaat u tegen mij zeggen dat ik nooit meer hoef te zondigen? Nee, dat zeg ik niet. Maar je leeft er niet meer in. De zonde is dan een begeerte van je waar je soms naartoe valt. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Want wanneer we dicht bij de Heer Jezus Christus leven, dan heeft de zwaartekracht geen macht meer. Die is verbroken door de Geest. De enige zonde die jij dan kan doen, is de zonde van hebzucht, eigen begeerte. En dan moet je leren leven om die eigen begeerte iedere keer de baas te zijn door jouw verstand te vernieuwen. Zoals de Bijbel ook zegt, hè? Ieder die uit God geboren is, wandelt niet in zonde. Hij kan ook niet wandelen in de zonde, omdat hij uit God geboren is. Als dat zo is, of als dat niet zo is, als jij wandelt in de zonde, dan heb je El Shaddai nodig, de Almachtige. Je zal niet de eerste zijn die jaren in de kerk zit, maar nog nooit echt vrijheid heeft ervaren. Het zou toch erg zijn? Je zit jaren in de kerk, maar je bent nooit vrij. Je zit hier, misschien ga je aan het avondmaal. Je doet heel erg, ja, van, ja, ik heb Christus en alles is goed met mij. Maar je leeft elke week in de zonde. Dat kan niet. Ik moet zelf zeggen, de macht van de zonde trekt jou nog iedere keer naar beneden. Dat zou betekenen dat je de Heilige Geest niet hebt. Je wil moet veranderen. En dat kan alleen door El Shaddai aan te roepen. Als degene voor wie je wilt leven en sterven. Ik ga een paar toepassingen geven en dan gaan we eindigen. Een ander probleem die zich voordoet is dat God aan de ene kant almachtig is, maar aan de andere kant niet alles kan. We hebben het net al over gehad. Hij kan niet zondigen, hij kan niet liegen en dat geeft voor de gelovige troost. Maar voor degene die zijn zonde liever heeft dan Christus is het een angstwekkende waarheid. Want de macht van God is dan in je nadeel. De macht van God is dan tegen je. De ongelovige heeft geen verbond met God en daarom kan een ongelovige zijn macht niet opeisen. God heeft de macht om zonden te vergeven, maar iemand die geen schuld beleidt zal nooit vergeving krijgen. Je kan als vader je kind, als het een roerige rivier is en hij ligt in het water, dan ga je in het water. Want het is jouw kind. Maar als het zomaar iemand is die jou niet kent, dan ga je je leven er niet voor wagen. En dit is heel belangrijk. Wanneer we niet vertrouwen op de almacht van God, wanneer we niet beseffen dat we onder de macht van de zonde zijn en dat Hij ons vrij moet maken en dat we moeten pleiten op die almachtige God die de doden tot leven wekt, ben je verloren. En dan is de macht van God in jouw nadeel. Roep Kausadij vandaag aan om je te bekeren. En dat geldt niet alleen maar voor mensen die niet geloven, maar ook voor de mensen die geloven. We moeten ons iedere dag bekeren. Iedere dag wordt als het ware onze boot bevuild. Er komt altijd water en mos in. En als we iedere dag weer alles overboord gooien, schoonmaken, dan blijft ons huisje schoon. En dan worden we niet zo zwaar dat we uiteindelijk zinken. Ik hoor iemand zeggen, mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde. Ze komt iedere keer terug. Ik kan ze niet overwinnen. Och, mijn lieve broer, zus. Wees tot El Shaddai, sterker. De allersterkste. Die zegt, al waren uw zonden als scharlaken. Ik maak ze als witte wol. Het is niet de zonde, maar Christus waar u naar moet kijken. En dan zal je pak van de rug weten. Ik hoor iemand zeggen, maar ik word zo zwaar verzocht. Ik ben ziek en ben bang dat ik niet meer kan volhouden. Ik ben de strijd aan het verliezen. Broeder of zuster, wend u tot El Shaddai. Want hij heeft de kop van de slang voor Mozart. Hij is getrouwd. En hij zal het doen. Ik hoor een ander zeggen, ik ga ten onder. Ik ben mijn geloof aan het verliezen. Mijn gebed is zwak. En er komt niets uit. Mijn lieve broeder en zuster. Denk dan aan wat de Heer tot nu toe voor u heeft gedaan. En weet dat hij niemand uit zijn hand zal laten doen. God is gestorven. Niet alleen maar voor je zonde. Maar ook voor je beperkingen. En je tekortkomingen. En hij geeft ons kracht om al deze zaken te weerstaan. Dus, conclusie. De almacht van God is te vinden in de schepping en in de orde van zijn schepping. En ten tweede, de almacht van God is te vinden in de redding van mensen. Laten we bidden. Vader, we danken u wel dat u de almachtige God bent. Heren, en ik wil u toch zo bidden. Leg deze woorden die van u gesproken zijn op de hart van uw hoorders. In Jezus' naam. Amen. Ik mag u dienen ook met het avondmaal. En dan wil ik u nogmaals op uw hartelijke de resultaten.